certo. Dames en heren, goedenavond. Voor diegenen die nog niet zitten, graag het verzoek om even te gaan zitten, zodat we kunnen beginnen. Dan heet ik iedereen van harte welkom bij deze beeldvormende vergadering, de laatste van deze periode. Mensen thuis ook welkom, mensen die meekijken. Vanavond gaan we het hebben over stierenrechten in 2030, in de vorm van scenario's meerjarenraming. En deze vergadering is een vervolg op het fractiespecialoverleg van 11 oktober 2021. Daarna is ingegaan op de financiële scenario's en de bijbehorende bandbreedte zoals die voor stierenrecht bestaat. De financiële situatie op korte termijn is op orde, waardoor er ruimte is om te focussen op de lange termijn. In deze vergadering staat de volgende vraag centraal. Hoe werkt de externe context door op onze ambities, koers 2030, kernopgave, en welke kansen en bedragen komen hierbij naar voren? Doel van het gesprek van vanavond met de burgerraadsleden of raadsleden is het verkennen van de denkrichtingen van het college ten aanzien van de strategische vragen die de komende 4 jaar aan de orde zullen zijn. Het college, de voorzitter van het college, de heer De Vries, trapt de vergadering zo meteen af. Daarna komt er een presentatie door de heer Van Vliet en Swinkels. Vragen stellen bij de presentatie mag, maar daarnaast de bedoeling dat mensen uiteengaan in 4 groepen, wordt verdeeld over het pand en kunnen daar in onderlinge gesprekken de vragen stellen die men wil en jullie meningen en opinies geven. Daarna komen wij om 9:50 hier weer terug voor een korte plenaire bijeenkomst om even alles bij elkaar te verzamelen. En die gaan we in 10 minuten afronden, want om 9:00 dienen wij deze zaal weer te verlaten. Dan beginnen we bij de heer De Vries, want die gaat een inleiding houden. Meneer De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga u teleurstellen ook. Ik zal geen inleiding houden, want u heeft eigenlijk al zelf een hele goede introductie gegeven bij deze avond.
Ja, de rol van de voorzitter. Dat
precies, toch? Precies. En in oktober hebben we vooral over dat financieel perspectief gesproken. En zoals de voorzitter al zei, dat perspectief is voor de komende jaren tot en met 2025, is dat 2025 een stuk gunstiger geworden. Of in ieder geval meer concreet. Daar zal Cor van Vliet, onze concerncontroler, straks uitgebreider bij stilstaan. Maar we hebben vooral gevraagd aan onze medewerkers om ons vanavond ook mee te nemen, ons allemaal mee te nemen in een bredere context. Omdat we als Sliedrecht niet geïsoleerd leven in bestuurlijk Nederland, maar dat we ook allerlei ontwikkelingen zien in onze samenleving die ook van invloed zijn op de ambities die we hebben voor de komende jaren, die financiële consequenties hebben, maar ook beleidsmatige vragen met zich meebrengen. En wat is er een mooi moment, zo vlak voor de raadsverkiezingen, en in aanloop daarna weer de mogelijke coalitieonderhandelingen om met elkaar vrijblijvend, verkennend te spreken over welke uitdagingen we ervoor staan. Niet alleen dus financieel, maar ook beleidsmatig. En hoe juist ook de beleidskeuzes weer ook financieel kunnen uitwerken. En hoe eigenlijk die in balans kunnen zijn. Keuzes die nodig zijn voor Sliedrecht. En tegelijkertijd financiën die dat ook mogelijk maken om de ambities die we hebben ook te realiseren. Wij hopen als college dat u samen met elkaar een goed inspirerend gesprek hebt. Inspirerend wat u kan helpen om op een later moment, na de raadsverkiezingen, ook weer nieuwe keuzes te maken. Voel u vrij om daar uw inbreng ook te leveren. We worden vandaag vooral geleid, niet door het college van BMW, maar door onze medewerkers die dit hebben voorbereid. En Sjoerd Swinkels, onze strategisch adviseur, en Cor van Vliet, onze concerncontroler, zullen daarin de leiding nemen. Maar we gaan ook alle andere collega's ook nog in de workshops of in de onderdelen, verschillende onderdelen ook ontmoeten. Ik wens u en ons allemaal een inspirerende avond. Dank u wel.
Dank u wel, de heer De Vries. En uiteraard blijft het college altijd eindverantwoordelijk, want het is een politieke discussie. Ik ga het woord richten aan de heer Van Vliet en de heer Swinkels. Want die gaan de presentatie geven nadat het apparatuur nog even schoongemaakt is. Dat moet deze keer nog. Als het goed is, volgende keer niet meer. En de heer Van Vliet gaat beginnen, dus ik geef u bij deze het woord. Er is er voor een half uur, maar door de korte speech van de heer De Vries hebben we 3 minuten extra, dus 33 minuten tot 7:07. Gaat u gang.
Ik zit even naar de techniek te kijken, hij staat op het scherm.
En hij staat voor jou, staat hij hier. Dus je hoeft niet
ja,
op te
hij
draaien.
Is inderdaad ondertussen ook op het scherm, dat had ik nog niet gezien.
Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik schiet even door naar de agenda inderdaad. En dat kan denk ik kort zijn, want er is al veel over gezegd. We beginnen met een aftrap van mij, Sun-Controle, over de update van de bandbreedte in de meerjarenraming. Ik kijk kort terug naar de bijeenkomst in oktober.
Ben jij goed te verstaan, vraag ik me even af, door de zaal heen. Het kan beter, hoor ik. Dus.
Dan hoop ik dat het zo beter is. Kijk, dat is fijn. Daarna gaat mijn collega Sjoerd Swinkels in op de context waarin het hele gesprek plaatsvindt. En dan kijken we vooral van buiten naar Sliedrecht toe. Daarna is de vloer aan u en gaan we in 4 groepen uiteen om er een gesprek over te voeren. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dat toch gewoon in deze zaal te doen. In elke hoek kan een gesprek plaatsvinden, maar daar komen we zo meteen op terug. Dus we hoeven niet de zaal uit, maar we kunnen gewoon binnen blijven. Dat aan het eind van de presentatie. Maar ik zal u eerst meenemen naar de update van de bandbreedte in de meerjarenraming. Dan ga ik even terug met u in de tijd. Eigenlijk naar mei vorig jaar, toen u de kadernota heeft vastgesteld. Toen heeft u ook gevraagd dat het college gaat kijken naar de begroting en daarin scenario's in beeld brengt om te kunnen schakelen. Op dat moment was de financiële situatie aanzienlijk zorgelijker als dat die nu is. Er was echt op de korte termijn een financiële uitdaging die we moesten oplossen. Daarna begon de tijd te verstrijken en kwamen we uit bij de begroting 2022. En bij de begroting was het plaatje aanzienlijk verbeterd. Dat is eigenlijk het plaatje wat u nu voor u ziet. Daar ziet u de zwarte lijn. Dat is de financiële stand van de begroting op dit moment. En dan zie je dat die overal boven nul ligt. In de eerste jaren nog wat meer als op de lange termijn. Tegelijkertijd zijn er nog 2 andere lijnen bijgetekend. De bovenkant van de bandbreedte en de onderkant van de bandbreedte. En dat is eigenlijk waar het gesprek zich tussen vormt. Er is een betere financiële startpositie. Maar er is nog steeds een grote bandbreedte over wat er zou kunnen gaan gebeuren naar de toekomst toe. En in die lijnen zitten een aantal vraagstukken verstopt. Daar hebben we de vorige keer over gesproken. Dat wilde ik voor nu laten liggen. Maar het ging over de herrijking van het gemeentefonds. Hoe gaan we om met de kosten binnen jeugd en wat krijgen we daarvoor vergoed van het Rijk? Hoe kijken we naar de begroting van onze sociale dienst? En wat zou het nieuwe kabinet gaan doen? Het waren allemaal vragen die op dat moment leefden. En toen eindigden we met dat plaatje in die presentatie. Ondertussen zijn we eigenlijk weer een maand of 4, 5 verder en is er best alweer veel gebeurd. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, u heeft ondertussen een tweede TURAP vastgesteld. Er is een aangepaste meerjarenbegroting van de dienst Gezondheid en Jeugd. En volgens mij moet u daar nog de zienswijze op vaststellen of heeft u dat net gedaan. Er is een actieve lobby gevoerd ten aanzien van de herrijking van het gemeentefonds. Daar bent u ook pas weer over geïnformeerd. In Den Haag is een nieuw kabinet gekomen met een nieuw akkoord. En in dat akkoord zaten allerlei uitspraken die impact hebben op gemeenten. Het ACRE, dat is eigenlijk de hoeveelheid geld die je vrij beschikbaar ter besteding krijgt, is fors toegenomen tot 2025. De opschalingskorting, zo'n ander vervelend ding, waar gemeenten lang tegen hebben geageerd, is teruggedraaid tot en met 2025 wederom. En er is een vergoeding gekomen voor jeugdgeld, maar tegelijkertijd kwam er ook weer een bezuiniging bij. Allemaal nieuwe ontwikkelingen in dat beeld. En de voorlopige conclusie die we daar uittrekken is dat het op de korte termijn, tot en met 2025 financieel, nog beter is geworden als het plaatje wat u nu ziet. Er is nog meer ruimte ontstaan en er is wat minder onzekerheid. Maar als je kijkt naar de langere termijn, is de situatie eigenlijk ongewijzigd. En als je dat zou moeten samenvatten in een plaatje, dan zou het plaatje er nu zo uitzien. En dan zie je dat de zwarte lijn echt aanzienlijk naar boven schiet. Maar dat die vanaf 2026 eigenlijk weinig doet. Ja, en de risico's, de bandbreedtes bewegen daar wat omheen. Ja. Wat moeten we daar nu mee met dat beeld? Ja, wat je ziet is dat het eigenlijk blijft bewegen. Het is ietsje zekerder, maar er komen nieuwe onzekeringen bij. En dat zal door blijven gaan. En elke keer moet je daarin eiken. Wat een risico is dat je dan te veel blijft kijken naar hoe die lijntjes precies liggen. En wat voor effect dat allemaal precies heeft. Terwijl je ook weet dat het morgen weer anders is. En daar moet je een balans in vinden. Nou, de volgende balans die zullen we opmaken bij de kaderbrief 2023. Daar zijn we nu mee begonnen om die te maken. En daar zullen we echt de stand vangen. Hoe die op dat moment is, zodat u een heldere startpositie heeft voor een nieuwe periode. Maar tegelijkertijd zullen er dan ook nog steeds onzekerheden zijn. Is er een bandbreedte? En gaat het erom hoe je je nu als Sliedrecht verhoudt tot die wereld? Dat is aan één kant financieel, maar het is vooral ook inhoudelijk. Van welk beleid staat u voor in die financiële wereld? En dat is dan ook het gesprek wat we vanavond met u willen voeren, wat u onderling kunt voeren. En waar wij als ambtenaren dat ook goed zullen luisteren wat er allemaal over tafel gaat. Hoe kijkt u naar Sliedrecht in 2030 in deze omstandigheden? Ik heb één sheetje, eigenlijk een zijspoortje. Ik denk niet dat ik er nu diep in wil gaan. Het gaat vanavond echt over de beleidskant. Dus het gaat over wat u wilt bereiken qua doelstellingen. Een knop waar je ook altijd aan kan draaien in zo'n financieel perspectief zijn je inkomsten. Maar daaraan draaien, daar open en niet politiek over spreken is erg ingewikkeld. Dus dat willen we vanavond ook verder laten liggen. Ik heb in deze presentatie wel een sheet gestopt om u een indruk te geven van hoe groot is die knop nou als je die zou willen aanraken. En nou, er zitten hier wat getallen die daar wat over zeggen. Maar dat is een onderwerp wat we vanavond verder niet aan de orde brengen. Wat in die discussie over financiële scenario's wel vaak is genoemd. En daarom ook op deze sheet een plek. Maar vooral om mee naar huis te nemen en af te wegen in de komende maanden. Dan geeft dit een beetje context bij die knop inkomsten verhogen. Zodat je weet hoeveel dat kan opleveren en hoeveel pijn dat zal doen. Dat daar nog over. Dan samenvattend, inderdaad, als ik het wat formeler formuleer, dus dat zal ik niet te lang bij stilstaan. Dan zie je eigenlijk dat we een beweging hebben waar we afgelopen zomer en in september toch nog wel behoorlijk financieel dachten. Omdat we die uitdaging toch nog concreet en dichtbij voor ons zagen liggen. Maar door de ontwikkelingen is eigenlijk ruimte ontstaan om wat uit te zoomen. Wat minder primair te laten leiden door de financiën en echt op de langere lijnen te kijken van waar moeten we en waar willen we nu heen. Daar heeft u natuurlijk al veel over gezegd in de koers 2030. Maar hoe moeten we daar de volgende stap in zetten? Dat heeft inderdaad geleid tot de vraag zoals die ook aan het begin van de avond al is gezegd en die ook op deze sheet eindigt. En daar gaat het heel erg om de context. En daar geef ik mijn collega Sjoerd Swinkels nu graag het woord voor, zodat hij nog wat kan duiden over wat we in die context zien gebeuren, waar u zich toe zult moeten verhouden. Dus ik geef graag het woord aan mijn collega.
Dank u wel. Dan gaan we het woord geven aan de heer Swinkels. Nadat het apparatuur weer is gereinigd, zoals het dan mooi heet. Dank u wel.
Dan staat hij natuurlijk wel wat hoger voor mij.
Ja, maar dan gaan we zorgen dat hij weer omlaag gaat. Dat is geen probleem. Dan kijk ik even over mijn linker.
Het is belangrijk dat we in ieder geval wel verstaanbaar blijven. En dank je wel voor het woord. Even kijken, dan kan ik meteen even checken. Ja, die doet het. Ik ga wat vertellen over de context, zoals het heet. De trends, ontwikkelingen die in de maatschappij gaande zijn, die dus ook in Sliedrecht spelen en die je eigenlijk al ziet dat we er daar de komende 4, 5, 6 jaar richting 2030 komende bestuursperiode mee te maken krijgen en dus ook iets mee te doen hebben. Het zijn allemaal dingen die jullie vast al wel eens ooit hebben gehoord. Hè. Het zijn geen hele nieuwe ontwikkelingen, maar wel die of op een bepaalde manier extra gaan spelen de komende jaren of een bepaalde invloed hebben op koers 2030 en waar we dus wat mee gaan doen. En ik ga er even een aantal door. Jullie hebben de sheets ook gehad, dus ik zal niet ieder detail bespreken, maar wel om daar even wat aandacht voor te geven. En een van de belangrijkste is demografische ontwikkelingen. En dan met name de vergrijzing. We hebben al wel daar beelden van gehad de afgelopen jaren. Maar je ziet dus echt die dubbele vergrijzing. 75-plussers, dat stijgt explosief. Hè. Echt 1000 meer verdubbeling als je over de lange termijn kijkt. En nou, dat heeft gewoon heel breed heeft dat consequenties als het gaat om de zorg. Hè. Dus met name bij de ouderen. Neemt de zorgvraag sterk toe. Het gaat om woningen, meer eenpersoonshuishoudens die ook nog eens levensloopbestendig willen wonen. Hoe ga je daarmee om? Het gevolg is ook de beroepsbevolking uiteraard wordt kleiner. Daar komen we dadelijk nog even op terug. En dat heeft dus heel breed, op allerlei disciplines heeft dat impact. Een andere interessante is ook de jongeren en de kinderen. Sliedrecht heeft relatief veel jeugd als je het vergelijkt met Nederland. En aan de ene kant wordt dat gecombineerd met ook een wat hogere jeugdzorgvraag. Want daar komen jullie in andere stukken, komt dat ook wel vaker terug. De kosten bij de DGJ, SOJ, wat daar meespeelt, is dus dat is eigenlijk dubbel. Maar aan de andere kant biedt dat ook veel kansen. Hè. Meer jeugd meer aan was voor verenigingen, evenementen. Maar ook is dat degene, de groep die over 10, 20 jaar weer een woning nodig heeft en die je graag wil behouden voor Sliedrecht. Dus dat is ook een vraagstuk voor de langere termijn waar je over wil nadenken. Nou, dat zijn even wat cijfers daarover. Hij gaat door, hoop ik ook. Wat hebben we gedaan?
En nu zet je hem uit. Nu staat hij hier aan, dus daar ook.
Ja, dat gaat wel goed. Foute knopje. Een volg, ja, die moet wel op de goede knopjes drukken, anders dan gaat hij helemaal mis. Sociale situaties, Sliedrecht. Eigenlijk zie je dat er een toename is van het aantal kwetsbare mensen de komende tijd en ook de kwetsbaarheid van mensen. En naar linksboven zie je daar een aantal redenen voor. De extra muralisering van de zorg, in combinatie met ook dat Sliedrecht een zorgprofiel heeft. We hebben heel veel, relatief veel instellingen. Dat zie je daar ook in dat cijfer, zeg maar 8,8 bedden met verblijf per 1000 inwoners. Terwijl dat in Nederland gemiddeld maar 1 is. Hè. Dus dat is echt, Nederland staat er, of Sliedrecht staat er echt in de top 10. Dat heeft ook weer een aantal gevolgen dat je daar gewoon wat meer mensen met een rugzakje in je gemeente hebt, om het zo maar te zeggen. Die vergrijzing die we net al noemden, ouderenzorg, maar dan denk je ook alweer aan mantelzorg die ze nodig hebben. Eenzaamheid is dan een groter risico. Die aantallen worden gewoon groter. En natuurlijk corona, waar is, met name het SCP is daar al druk mee bezig met onderzoek. Dat je vooral ziet dat de kwetsbaren harder geraakt worden door dat soort ontwikkelingen. En dat eigenlijk die kloof tussen de mensen die het goed hebben en de mensen die het minder goed hebben, dat je daar extra aandacht van moet hebben. En in combinatie met Sliedrecht of eigenlijk de hele Drechtsteden, waarbij die uitgangspositie sociaal-economisch altijd al net wat lager is, is dat gewoon een punt wat je gewoon heel nauwlettend in de gaten wil houden. Ook omdat je de tendens is vaak dat zich concentreert in bepaalde buurten of wijken, dat daar het ene gebied kan dat zich heel erg of veel groter manifesteren, terwijl de rest van de gemeente dat wel meevalt. Dus je moet daar ook echt op zeg maar op inzoomen en zorgen dat die draagkracht van buurten, hoe je dat goed houdt, de veerkracht van mensen. Aan de andere kant zie je dus ook juist die samenhorigheid. Ik werk hier ongeveer 4 jaar, is dat ongeveer het eerste wat je steeds hoort. De betrokkenheid van de samenleving, van Sliedrecht. Er wordt veel gezegd, maar je ziet het ook in allerlei cijfertjes komt het ook gewoon terug. Hè? Dus ik heb er hier een paar neergezet. De sociale samenhang is ook gewoon echt veel sterker in Sliedrecht dan gemiddeld in Nederland. Maar ook zoiets wat ik heel toevallig tegenkwam, was dat het relatief wat minder mensen sporten. Alleen sporten bij een vereniging is dan weer net zoveel als in Nederland. Misschien zegt het helemaal niets, maar het is dan zoiets wat mij wel opvalt, dat blijkbaar de mensen die dan sporten, dat dan ook wel juist heel vaak in verenigingsverband blijven doen of gaan doen. En dat is toch ook weer iets wat aangeeft dat die betrokkenheid of die samenhang, dat die wat groter is. Dus daar moet je ook juist gebruik van maken in die kwetsbaarheid van mensen, om dat te verminderen, om die te helpen, om die te ondersteunen, om dat op te vangen. Een vraag.
Van de heer Dunsberger.
Dank, als dat mag inderdaad ertussendoor.
Ja, als we wel om 7:07 klaar zijn. Dus.
Nou, dat gaat lukken, want het is een korte vraag. Ik weet toevallig, als je dat soort kaartjes bekijkt, dat je ook nog een verschil ziet tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost.
Ja.
Misschien dat je daar nog iets over kan vertellen.
Nou, je ziet eigenlijk dat er zit zeg maar samenhang in inkomen, opleiding, gezondheid, dat soort dingen. En dan zie je dat Sliedrecht West, dus eigenlijk alles positief scoort, om het zo maar te zeggen. Dus hoger gemiddeld inkomen, hoger opleidingsniveau, maar ook dan cijfers over bewegen zijn hoger. Echt alle gezondheidscijfers, aantal mensen met langdurige klachten, dat staat dan weer lager. En dat is in Sliedrecht Centrum en Sliedrecht Oost, zit dat dan altijd weer onder het Nederlands gemiddelde. En eigenlijk zijn die drie wijken, zijn eigenlijk dat toont dat al aan, die samenhang. Maar eigenlijk zou je nog kleiner moeten kijken, omdat dat natuurlijk ook weer op zo'n wijkniveau alweer niet alles zegt. En al per straat, bij wijze van spreken, kan verschillen. Maar dat is wel, het idee ervan is wel dat je die dingen in samenhang beziet. En ook juist heel goed kijkt van waar zit het hem dan in. En hoe kan ik dat dan, Ja, ook in de structuur, maar ook met je zorg, met je betrokkenheid, hoe je dingen organiseert, hoe je mensen, sociaal kapitaal noemen ze dat dan vaak, hè, van hoe kunnen mensen in hun netwerk zichzelf staande houden. Nou, hoe kun je daar nou op inzetten?
Gaat u werken?
Klimaat, ja, dat staat al een tijdje op de agenda, 25 jaar zie ik hier, op de politieke agenda dan. Maar de laatste tijd natuurlijk weer veel in het nieuws en ook, je kunt er natuurlijk ook politiek gezien het een en ander van vinden, maar een aantal dingen zijn wel duidelijk dat het is wereldwijd, maar je bent lokaal, zit je met de gebakken peren om het zo maar te zeggen, want daar stromen de straten blank, of zeker als Sliedrecht waar geloof ik het grootste veiligheidsrisico een dijkdoorbraak is, is dat wel iets wat dan ook lokaal speelt. En waarbij je vooral ook te maken hebt met wat het Rijk doet. Hè? Want in het regeerakkoord zijn de doelstellingen CO2 weer aangescherpt. En dat werkt natuurlijk weer allemaal door in wet en regelgeving waar wij weer mee te maken hebben. En je ziet dat eigenlijk op alle beleidsterreinen speelt dit. Dus hè, of je, wat je er ook van vindt, politiek gezien, het is iets wat je als het ware opgelegd krijgt om mee aan de slag te gaan. En op allerlei onderdelen. En eentje die misschien ook nog wel goed in combinatie met wat we net over hadden en ook heel recent natuurlijk is de energieprijzen die omhoog knallen. En dat ook weer aantoont dat klimaatverandering niet alleen maar gaat over duurzaamheid, energietransitie, maar ook ineens een sociaal probleem of vraagstuk is. Van is dadelijk een elektrische auto of zonnepanelen of weet ik veel wat, is dat iets wat alleen maar voor de wat meer bedeelde mensen toegankelijk is? En hoe ga je om met degenen die dus ook weer kwetsbaarder zijn op dat gebied en dat die hun rekening nog kunnen betalen. Dus ook dat weer een brede opgave. Woningbouw, bedrijven willen groeien, we willen meer groen, recreatie, we willen van alles. We hebben maar één grondgebied. Dus het, de koers 2030 zet natuurlijk ook in op groei en ontwikkeling. Heeft daar ook al de kaders voor neergezet. Nou, dat weten jullie met alle besluiten die de afgelopen tijd zijn genomen al genoeg van. Wat wel belangrijk is dat je dus de komende jaren dat weer verder uitgewerkt wordt. Dat er ook steeds weer keuzes komen, hè, van wat kies je, welke doelgroepen bouw je, hoe prioriteren, faseer je dat, et cetera, et cetera. En dat het niet alleen groei, maar ook vernieuwing is, en kwaliteit toevoegen. En dat je daar ook als gemeente niet alleen in bent, hè, want als gemeente bouwen wij geen woningen. We hebben allerlei partijen nodig om dat te doen. En ook hier is weer woningbouw is ook weer iets van welke keuzes je daarin maakt, hebben ook weer effect op je sociale infrastructuur, op je wat je met groen recreatie doet, et cetera. Dus dat zijn ook brede vraagstukken. En dan nog even heel kort dat kaartje, volgens mij vorige week hier ook, hè, de huizenprijzen waar we allemaal mee te maken hebben, dat is natuurlijk wel interessant dat je had eigenlijk, hè, de goedkoop, middelduur-duur verhouding, maar eigenlijk is al het goedkoop is duur ook duur aan het worden. Terwijl het type huis en de kwaliteit huis is natuurlijk precies hetzelfde als 2 jaar geleden. Dus hoe je daarmee omgaat, ook meer in welke keuzes je maakt, is wel relevant. Omdat ja, nog goedkoper bouwen, dat kan bijna bij wijze van spreken niet meer. En toch is het heel duur. En je weet ook weer niet precies hoe dat die prijsontwikkeling, of zich dat doorzet, of het weer minder wordt. Nou, het zijn allemaal afwegingen waar jullie mee te maken gaan krijgen de komende, of in ieder geval een nieuwe raad in de komende jaren. Oh, druk ik weer op het verkeerde knopje.
Herstelt, dus het komt
hersteld. Goed. Arbeidsmarkt. Historisch laag, dus ook heel veel kansen voor mensen om juist wel aan het werk te komen. Dus dat is echt wel iets interessants, ook vanuit participatie. Aan de andere kant zie je, ik geloof vorige week als ING, of bank in ieder geval, met een groot onderzoek met welke sectoren eigenlijk al helemaal op slot zitten, omdat ze geen mensen kunnen vinden. En ook bij gemeentes hoor je het steeds meer in allerlei sectoren. Het is heel lastig om de juiste mensen te vinden en Nou, het is echt een bedreiging om al die ambities die je inhoudelijk wil, of je genoeg mensen krijgt om het gewoon te kunnen doen. En dat geldt dan voor ambtenaren, maar ook voor degenen die die huizen moeten bouwen, of die de zorg moeten leveren, of die onderwijs moeten geven, hè, dat daar genoeg mensen zijn. Dus dat een groot aandachtspunt. Waarbij dan vooral ook hè, dat onbenut arbeidspotentieel belangrijk is, omdat je, ik geloof dat ook het SCP onderzoek naar heeft gedaan, dat het dus heel lastig blijkt tot nu toe om mensen van de ene sector in een andere aan het werk te krijgen. Dat die crossovers moeilijk zijn. Hè. Dus daar, eigenlijk, daar krijg je een verlies van arbeidspotentieel in. Dus daar, daar ligt bijvoorbeeld een kans. Nou, dit is een beetje de conclusie van dat je dus ziet dat al die opgaven, nou, ik denk als misschien een strategie 50 jaar geleden had gestaan, had hij dit misschien ook gezegd, hè, samenleving en opgaven worden steeds complexer. Dat is eigenlijk iets wat bij wijze van spreken continu doorgaat. Alleen je ziet wel dat de omvang van energietransitie van die woningopgaven, de zorg met de vergrijzing zijn wel echt heel groot en allemaal tegelijk de komende decennia. En die dus ook heel dwars, ik zeg altijd, dat dwars door die beleidsvelden heen gaan. Dus de keuze die je op de ene vlak maakt, heeft alweer gevolgen voor de andere. En dat moet je allemaal maar in samenhang kunnen blijven bezien. Dat is gewoon ingewikkeld. En je hebt gewoon heel veel partijen daarbij nodig om dat te doen. Dat vraagt dus wel echt die samenwerking, waarbij je ook die gedeelde belangen zoekt. Dat heb je ook als een compromis nodig. Ik zie een vraag.
Meneer Vreul.
Ja, voorzitter, meer een klein puntje van orde. Uw microfoon werkt zo goed dat zelfs uw ademhaling luid en duidelijk in de zaal hier te horen is.
Oh, en dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Nee.
Dankjewel.
Niet dat u moet stoppen met ademen, maar...
Dat lijkt me niet verstandig, nee.
Nee, ja, ik kom wel terug. Vorige week was ik een van de veroorzakers dat het niet doorging. Dus blijkbaar is mijn...
Nee, het gaat niet van mij. Deze microfoon.
Oh, ging van jou.
Ik was aan het schrijven en dan hoorden ze mij. Dus.
Dat hoorde ik dan.
Nee. Maakt niet uit, daarvoor ben ik hier. Ga verder, je hebt nog vijf minuten.
Ja, dat komt goed, tot we zijn op het eind. Nou, dit is in ieder geval even, we doen het niet alleen en het is lastig en we hebben veel partijen nodig. Belangrijk om dat te zien. Nou, het voorbeeld van het huis is denk ik al wel exemplarisch. Even de context van het regeerakkoord, daar hoeven we niet heel lang bij stil te staan, maar wel is even belangrijk dat er links staan al heel veel bedragen. En die sluiten allemaal op onderwerpen aan waar wij ook de komende 4 jaar mee bezig zijn of de komende 10 jaar. En dat geld komt natuurlijk niet zomaar onze kant op, dus je moet wel daar op inspelen. En ook met die plannen die je maakt vanuit zo'n koers ook actief op zoek gaan naar je partners, met lobby, met nou ja, et cetera, om daar ook aanspraak op te kunnen maken. En nou ja, rechts staan wat bedreigingen die specifiek jeugdzorg bijvoorbeeld, maar ook, het is iedere keer bij wijze van spreken hetzelfde liedje. We krijgen taken of er liggen opgaven en we krijgen daar een x-bedrag voor waar je het eigenlijk net aan kunt doen. Nou, je kent de voorbeelden zelf ook. Dus dat blijft ook de komende jaren weer spelen. En dat is ook, dan moet ik eigenlijk naar rechts, naar Cor kijken, de meeste afspraken, zeg maar, dat financieel ziet het er dus goed uit voor 4 jaar, 3-4 jaar, maar daarna is het weer heel onzeker. Hè. Dat zie je dus ook dat een nieuwe regering ook nog niet de keuze heeft gemaakt om het heel structureel langdurig al vast te zetten. Dus dat behoud je die onzekerheid over wat er nou precies met de gemeentefinanciën gaat gebeuren. Nou, tot slot iets waar ik hier al heel vaak over heb mogen praten met jullie. Dus dat houden we kort deze keer. Nou, jullie kennen de verschillende vormen. Dus dat zal zich de komende tijd ook een beetje moeten gaan zetten, hoe dat zich allemaal uitpakt. Maar je hebt wel op allerlei onderdelen ligt er een bepaalde basis waar je mee aan de slag kunt. En waar meer de ontwikkeling is gegaan van de lokale raden. Die krijgen het primaat, die zijn bevoegd gezag, die bepalen het beleid. Meer ruimte om die samenwerkingsverbanden toch anders en flexibeler in te gaan zetten met Gorkum, met Molenlanden, maar ook op inhoud. Dus de Merwe de Lingelijn Alliantie, zoals dat volgens mij heet, rondom woningbouw, rond het spoor, zeg maar, waar we mee bezig zijn. Maar je kunt ook nadenken over arbeidsmarkten. Hoe gaan we al die duurzaamheidsmensen, dat zijn er echt tientallen die je in de regio nodig hebt. En die kunnen we nooit met z'n één voor één elkaar op concurreren. Hoe ga je dat soort dingen doen? En aan de andere kant heb je ook, de Drechtraad is er niet meer sinds 1 januari. Hoe ga je daar op raadsniveau die collectiviteit of in ieder geval die afstemming organiseren? En er zijn wat... En dat lopen nou die kwartaalbijeenkomsten. Maar goed, ook daar moet je weer kijken van hoe gaat dat in die nieuwe structuur werken. Maar het blijft wel natuurlijk een onderdeel van Sliedrecht, hoe we daar in die netwerken opereren. Ben ik er doorheen? Zal ik de logistiek meteen afhandelen of doen we nog...
Die vraag mag je deze kant op stellen, want ja, dan zie ik je de avond van helemaal van niks, want dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Oh, dat is helemaal makkelijk.
Maar misschien kunt u mij wel even helpen, want ik moet zo meteen gaan vertellen naar de mensen thuis dat wij in beeld en geluid uit de lucht gaan. Dat heeft te maken met het feit dat we hier niet 4 borden tegelijkertijd kunnen bedienen. En wat de raadsleden daar gaan doen, is vanuit de bandbreedte, de relevante context en de ambities uit de koers 2030 met elkaar in gesprek. Nou, is het zo dat we allemaal in onze campagnes de taal wat terugbrengen, dat iedereen het begrijpt? Is het mogelijk om dat heel kort uit te leggen, als er nu mensen nog in beeld zijn en ons nog kunnen zien, wat nou precies zometeen de komende 35 minuten gaat gebeuren in een gespreksronde en daarna een reflectieronde?
Dat kan zeker. We gaan dus aan de hand van de 4 kernopgaven van Koers 2030, dat zijn dan de groepindelingen, dat is ruimtelijke vernieuwing, veilig en inclusief, Sliedrecht, ondernemend en betrokken en de slagvader organisatie / regionale samenwerking. 4 groepjes. Het idee is om even het verhaal wat ik net heb gehouden en wat Cor heeft gehouden, daarin op je in te laten werken en het gesprek te gaan voeren van als je daar nou naar hebt geluisterd, daarover hebt nagedacht, je hebt de presentatie gehad en je hebt ook die koers 2030, die inhoudelijke ambities van wat vinden we dan belangrijk om daar een gesprek over te houden. Wat zijn dan die uitdagingen, wat zijn dan die vraagstukken waar wij als raad ons ook toe te verhouden hebben. Wat vinden we daarvan? Gewoon eens een open gesprek over wat daar belangrijk in is in de komende jaren. En hoe je zelf ziet van hoe werkt Sliedrecht daar naartoe naar 2030. En die kansen, bedreigingen staan dadelijk ook bij de tafels genoemd. We hebben er wat vragen bij geformuleerd die hier in het verlengde hiervan liggen. Er is een gespreksleider ambtelijk, een verslaglegger. De rest zal denk ik bij de tafels wel even helder gemaakt worden.
Ik denk het wel. Het is een heldere uitleg. Er komt een gespreksronde van 35 minuten.
Oh ja.
En daarna een reflectieronde van 15 minuten, maar dat wijst zich allemaal vanzelf. Wat ik al zei, de mensen thuis kunnen er niet van meegenieten, want dat kunnen we technisch niet voor elkaar krijgen. Er zijn 13 burgerraadsleden, raadsleden met 4 groepjes. Dus volgens mij kom je uit op 3x3 en 1x4. En in welke volgorde dat jullie dat willen doen, dat ga je tellen? Of?
Nou, je mag denk ik kiezen toch zelf. Volgens mij, hebben we ruimtelijke vernieuwing. Slagvaardige organisatie regio is in die hoek. Moet je mij even helpen, want die heb je dan meer. Veilig en inclusief staat in die hoek. Ondernemend en betrokken in die hoek. Dus probeer je evenredig te verdelen, maar je kunt natuurlijk wel even nadenken over een favoriet thema. En het idee is dat we dus 35 minuten dat gesprek voeren. En dan wisselen we van flapjes, zeg maar. En dan ga je in dat groepje reflecteren op wat een andere groep aan opbrengst heeft gedaan. Om zeg maar te voorkomen dat we 2 keer precies hetzelfde gesprek, bij wijze van spreken, voeren, krijg je dan de input van die vorige groep op dat thema en dan ga je in je groepje op aanvullen, op reflecteren, kritische kanttekeningen voorzien, et cetera.
De mensen moeten zelf kiezen bij welk bord ze gaan staan, ze worden niet ingedeeld. Dat heb ik goed begrepen.
Tenzij ze allemaal dadelijk daar staan, dan gaan we indelen.
Is goed. Nou, dan zijn we daarna om 8:50 weer terug met de plenaire afronding. Dan kunnen de mensen ook weer thuis meegenieten. Dus ik ga bij deze vergadering schorsen en dan wens iedereen een fijne 50 minuten bij de borden en de flaps. Dank u wel.